De Grand Prix van de Verenigde Staten stelde in 2021 niet teleur en ook de editie van 2022 werd een waar spektakel met een mooi gevecht aan het einde tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Ja, Ronald, jij hebt natuurlijk ook gekeken naar de wedstrijd. Wat vond je ervan?
Ja, weer, want ik zeg weer, net als vorig jaar, wel een spektakelstuk. Ik kan me nog herinneren dat vorig jaar, hè, vlak voor de kerst, toen ik ook met een gewaardeerde collega Koen de jaarterugblik opnam. Volgens mij heb ik toen de Amerikaanse Grand Prix ook de mooiste race van dat jaar genoemd. Simpelweg omdat Max Verstappen en Lewis Hamilton daar zo'n idioot niveau aan tikten. Elkaar tot het uiterste hebben gedwongen. Red Bull en Mercedes dat ook in tactisch opzicht deden. En eigenlijk was het dit jaar vergelijkbaar. Alleen dan een beetje andersom qua déjà vu. Namelijk dat Max Verstappen nu in de rol van jager zat. Daarover zei Helmut Marko trouwens. Ja, hebben we allemaal bewust gedaan. Allemaal voor de mensen thuis. Om een beetje extra spanning te creëren. Nou, dat is natuurlijk met een knipoog. Want hij kneep hem zelf ook behoorlijk bij die te lange pitstop. Maar goed, weet je, interessanter is eigenlijk nog dat het geen toeval is dat het hier twee keer op het Circuit of the Americas zo leuk is. En Verstappen legde dat in de persconferentie wel goed uit. Hij zei van, ja, weet je, dit circuit is gewoon heel goed, heel slim ontworpen om leuke races te krijgen. Bocht 1 kun je heel veel verschillende lijnen nemen. Daarna krijg je die vloeiende eerste sector. Dan na dat achterste rechte stuk heb je weer een bocht waar je eigenlijk terug kan kruisen. En dus zei Verstappen, en dat zei Lewis ook wel, leent dit circuit zich er heel goed voor gevechten die langer duren, weet je wel, waar je niet meteen de aansluiting verliest. En daarbij, die balans kunnen we nu ook wel opmaken, werkt het 2022-reglement ook gewoon als een dolle. Die auto's zijn veel minder gevoelig voor vuile lucht, dus tel die twee dingen bij elkaar op. En dan krijg je wat we vandaag hebben gezien. Ik denk toch wel weer een soort van moderne klassieker.
Ja, Verstappen maakt het nog wel even spannend. Tenminste, Verstappen niet, maar Red Bull. Want ja. Het ging niet helemaal lekker in de pitlane. Iets met een wheelgun, die werkte niet. Werd een andere gepakt. Nou, uiteindelijk was hij heel gefrustreerd op de boordradio. Reageerde ook een beetje sarcastisch. Waarop zijn team zei, Max, hou je hoofd erbij en gas erop. Hij heeft het uiteindelijk fabelachtig rechtgezet, volgens mij.
Ja, absoluut. Hè. Ook Giampiero Lambiase verdient daar wel een compliment. Zei Helmut Marko ook. Want dit zijn de momenten waarop je die onderlinge relatie ziet dat hij zo goed is. Waarop hij dan de aangewezen man is om te zeggen, Max, langer weg te gaan, kopie erbij, er is nog van alles mogelijk. Max Verstappen zei zelf van, ja, weet je, aan de andere kant weet ik dat ook wel. Want zo gauw als ik die auto van de pitlimiter afzet, weet ik dat ik mijn hoofd koel moet houden. Maar eigenlijk staan die twee dingen los van elkaar. Dus wat ik op de boordradio zeg, betekent niet dat ik ook doldrieste acties ga doen op het circuit, weet je wel. Dus Max zei, ja, dat is niet één op één te vertalen. Maar als we het dan een beetje meer in de diepte analyseren, is eigenlijk de sleutel van vandaag het kernpunt geweest dat hij aangevallen heeft met een heel klein beetje de handrem erop. En dat klinkt misschien gek, maar dat legde Jos Verstappen heel goed uit. Jos zei van, ja, het is als coureur heel makkelijk als jij die pitlane uitkomt en je denkt van, oh shit, ik heb 9 seconden te lang stilgestaan om meteen volle bak aan te vallen en alles of niks te spelen. Maar zei hij, en dat klopt ook, je moet dat juist niet doen, je moet niet alles of niks spelen. Zeker niet in de huidige Formule 1, want dan jaag je binnen de kortste keren jaag jij die mediums over de cliff. En dan is het feestje van korte duur. Dus je moet een beetje gedoseerd aanvallen. Nou, en precies dat heeft Max Verstappen heel goed gedaan. En precies dat laat denk ik ook zijn ontwikkeling door de jaren zien. Want dat besef, zeg maar, en die rust achter het stuur had hij een paar jaar geleden misschien nog niet. En heeft hij nu in sublieme vorm. Dus dat is een soort van masterclass geweest in dat opzicht. Ook nog één dingetje, want Helmut Marko zei na afloop van, ja, het was zelfs zo goed dat Max aan het eind minder aan het glijden was dan Lewis Hamilton. Terwijl die op een compound hadden staat. En ook dat is interessant, omdat Lewis Hamilton na afloop aangaf van, ja, met de kennis van nu had ik ook op mediums moeten staan. Maar het interessante is dat Lewis Hamilton die calls eigenlijk altijd gewoon aan zijn team overlaat. En dat Max Verstappen daar nu een actieve rol in heeft gespeeld. Namelijk, Max heeft een paar keer zelf met het team overlegd van, oké, wat vinden we van deze banden? Wat vinden we van die banden? En zijn Max, beide banden maken op zich niet heel veel uit. Maar die mediums gaan het bij mij sowieso halen tot het eind. Dus geef mij die maar. Dus de verklaring is tweeledig. Aan de ene kant heeft Max aan de voorkant al zelf meegedacht, schijfruimte over om die call te maken. En aan de achterkant houdt hij zijn banden in leven. Dus die twee dingen verklaren denk ik wat we vandaag hebben gezien.
De bandenkeuze van Verstappen heeft hem uiteindelijk zijn 13e zege van 2022 opgeleverd. Waarmee hij zich in een rijtje voegt van Sebastian Vettel en Schumacher. Qua meeste overwinningen in een seizoen. Nou, als we even naar het percentage kijken, dan leidt Schumacher nog. Staat Vettel op de tweede plek en Max op de derde plek. Maar goed, Max kan, als hij nog een wedstrijd gaat winnen dit jaar of meerdere, nog stijgen in dat lijstje. ja, hoe belangrijk, hoe mooi is deze zege voor hem?
Ja, die staat wel hoog. Hij zei naar Japan, ja, Spa is eigenlijk de meest perfecte, de mooiste race geweest. Maar door de hele emotionele lading die daarbij komt, staat deze ook hoog. Over dat record trouwens zei hij ook precies wat jij aangaf. Namelijk, we hebben nu meer races per jaar. Daardoor wil ik mezelf helemaal niet vergelijken met coureurs uit andere seizoenen. Ik wil maar één ding, zoveel mogelijk races winnen. Nou, dat lukt momenteel vrij aardig, zou ik zeggen. Maar deze qua lading, Max Verstappen vertelde dat wel goed. Hij zei van, ja, weet je, voor de race had ik een onderonsje met Helmut Marko. En toen zei ik tegen hem van, Helmut, deze gaan wij winnen voor Dietrich. Nou, die langzame pitstop stond volgens Max niet helemaal in dat script. Maar de uiteindelijke gang van zaken maakt het misschien nog wel specialer. En het is vooral een spreekwoordelijke kers op de taart. Want dat zei Max ook op donderdag al toen hij hier aankwam. Hij zei van, ja, constructeurstitel, eerlijk is eerlijk, hoeven wij niet zoveel voor te doen, want die gaat linksom of rechtsom toch wel bij ons terechtkomen. Maar Max Verstappen was heel vastberaden om het in stijl te doen. En één ding kunnen we wel zeggen, dat in stijl is vrij aardig gelukt. Dus een veel beter scenario was achteraf gezien niet mogelijk.
Nee, de constructeurstitel van Red Bull betekent dat er een einde is gekomen aan de dominantie van Mercedes. Iets waar Red Bull echt ook naar uitkeek. Vorig jaar natuurlijk al, maar toen lukte het net niet. Nee. Hoe belangrijk is deze titel voor dat team?
Nou, als ik het heel gechargeerd, dat is overdreven, maar om het een beetje te duiden, kan je bijna zeggen dat dit de belangrijkste titel is. En dat slaat een beetje terug op wat wij donderdag hebben gezegd. Namelijk, refereerde ik ook aan gesprekken die wij vorig jaar met Christian Horner hadden. En daarin zei Horner, het prestige zit bij de coureurstitel, bij het coureurskampioenschap. Maar het geld en daarmee echt het sportieve belang zit bij de constructeurs. Nou, en dat geld, dat heb ik aangestipt, dat gaat in eerste instantie om het prijzengeld. Al zitten daar ook veel contracten, dus veel bonussen aan gekoppeld. Die mensen hebben dus niks of weinig contractueel gekregen na die wereldtitel van Max vorig jaar. Maar nu wel. Een kijkersvraag die toen kwam is van, ja, is dat nog link met oog op het budgetplafond als dat eronder valt? Het antwoord daarop is ook de Horner gegeven. Die zei van, nee, want met onze huidige berekeningen moeten wij wel redelijk onder dat budgetplafond kunnen blijven. Dus in dat opzicht nog geen stress. En het is ook om andere reden van belang. Hè? Niet alleen symbolisch dat de hegemonie doorbroken is, maar ook een plek in de pitlane. Ook die plek, Red Bull krijgt volgend jaar de beste plek. Nou, is ook allemaal weer leuk meegenomen. En nu ik het woord budgetplafond toch heb genoemd, wil ik daar nog één ding over zeggen. Voor mensen die met smart op onze vaste rubriek zitten te wachten. Die komt vanavond even niet. Want wij kregen een appje van Red Bull Racing waarin stond, volledig logisch, de gesprekken met de FIA zijn opgeschort na het overlijden van Dietrich Mateschitz. En worden halverwege volgende week, dus richting de Grand Prix van Mexico, dan worden die pas weer hervat. Dus nu is het eerbetoon aan Mateschitz, trots zijn op de prestaties en al het gezeur en al het gedoe komt volgende week wel weer.
Ja, een emotioneel weekend voor Red Bull natuurlijk met het overlijden van Mateschitz en uiteindelijk het winnen van de constructeurstitels, twee uitersten wat dat betreft. Ja. Helmut Marko mocht namens het team de bokaal ophalen. Hoe bijzonder is zo'n overwinning en het halen van de titel voor hem?
Ja, mega. Hij zei, ja, ik heb veel meegemaakt, maar deze overwinning plaats ik eigenlijk nog boven heel veel van die andere zegens die ik al heb mogen aanschouwen. Komt natuurlijk door die lading. En daarom ook dat podium. Eigenlijk was het een call van Christian Horner. Die heeft tegen hem gezegd, ja, jij en Mateschitz, Didi, hè? Jij en Didi gaan zo lang terug in de tijd. Zijn echt boezemvrienden van elkaar. Er kan maar één man nu die beker in ontvangst nemen. En dat ben jij. Maar dat gebeurt dus niet vaak. En over dat gebrek aan podiumervaring grapte Marco ook nog. Hij zei van, ja, weet je, Lewis Hamilton stond naast mij. Die is een stuk ervarender op het podium dan ik. En dat heb ik geweten, want ik dacht dat zijn fles leeg was. Maar hij had nog een reserve en als gevolg daarvan ben ik nu zeiknat, vertelde hij in de paddock. Maar goed, hij had ook wel een aangrijpend verhaal verder. Omdat Marco zei van, ja, weet je, ja, dit zat er aan te komen met Mateschitz. Ja, zijn gezondheid was heel slecht, maar openbaarde hij. Ik heb hem medio deze week nog telefonisch gesproken. En toen klonk zijn stem eigenlijk heel goed. En sterker nog, Mateschitz zei toen tegen hem, nou Helmut, na de Grand Prix van Mexico zien wij elkaar weer, dus ontmoeten we elkaar weer. Nou, zover heeft het niet mogen komen en dus komt die klap bijzonder hard aan. Twee dingen zei hij nog wel over de race. Hij zei punt 1, die Max Verstappen heeft weer laten zien dat hij een speciale is. Nou, precies dat heeft Helmut Marko ook in 2014 aan Mateschitz verteld, hè, om hem op extreem jonge leeftijd, dat zit je maar te geven bij Toro Rosso. En punt 2, met al dat gedonder, met die pitstop, zei Marco, is het wel een race geworden waar Mateschitz 110% van had genoten. Dus de puzzelstukjes zijn in dat opzicht op zijn plek gevallen. En dit is de enige passende eerbetoon.
Jij noemde al de naam van Lewis Hamilton. Die stond ook op het podium, maar moest uiteindelijk plaatsnemen op P2. Ja. Lag lange tijd aan de leiding. Kon uiteindelijk Max niet achter zich houden. De Red Bull coureur was gewoon een maatje te groot. Ja, het ging er eigenlijk een beetje ouderwets aan toe. Want ze raakten weer met elkaar in gevecht. Nou, net als vorig jaar, natuurlijk heel vaak gezien. En Hamilton in dit geval ook veel aan het klagen over... Max schiet daar buiten de baan. In die bocht buiten de baan. Uiteindelijk kregen ze allebei een waarschuwing en zaten ze op het randje van een straf. Ja, Hamilton kwam dus 5 seconden tekort. Hoe keek hij terug op de wedstrijd?
Ja, ik vond die bordradio's wel leuk. Dan heeft hij weer een competitieve auto en begint gaat de hele trucendoos meteen weer open. Alles begint weer. Terwijl die actie zelf, daar is nu geen aandacht voor, want het was niet nodig. Maar dat was ook nog wel redelijk moving under braking wat hij deed. Dus ja, weet je, dan gaat het weer op scherps van de snede. Vooral omdat hij dacht, als ik mijn winning streak van 16 jaar in stand wil houden, dan is dit de dag. Hè? Dan moet het misschien vandaag wel gebeuren. Maar uiteindelijk luidde de conclusie van Lewis, wij komen nog vooral topsnelheid tekort. Hij zei ook in die cooldown room tegen Max van zo, jij kwam van extreem ver. Nou, dat had met de commitment van Verstappen te maken, maar ook met het snelheidsverschil. En wij hebben begin dit jaar heel veel over porpoising gesproken. Dat is weliswaar opgelost. Maar de efficiëntie van de auto is en blijft gewoon een heel zwak punt van die Mercedes. En is ook een mega compliment aan Adrian Newey. Want wij hebben het hele jaar over de topsnelheid van Red Bull. Ja, dat komt doordat die Honda motor goed is. Ja, dat komt doordat Honda die aanpassing aan E10 brandstof heel goed heeft gedaan. Maar dat komt ook voor een heel groot gedeelte omdat Newey een auto heeft getekend die extreem weinig drag, dus extreem weinig luchtweerstand heeft. Nou, dat is een extreem groot wapen vandaag weer gebleken. En is een heel groot verschil met Mercedes. Dus Lewis Hamilton zei, ja, wij komen nog altijd 0,3 tekort. Positieve noot voor de Mercedes-fans is wel dat die updates redelijk goed werken. Dus dat is wel een stap in de goede richting. Het laatste grote pakket van dit jaar. Waarbij één dingetje wel gezegd moet worden. Dat George Russell niet al te snugger bezig was natuurlijk in de openingsronde. Ja, Carlos Sainz probeerde terug te kruisen, maar dat was niet de meest handige move. En ik moet zeggen, George Russell, ik heb hem wel hoog zitten na de Williams-tijd. Maar hij heeft dit jaar toch vrij veel van dat soort momentjes. Dus dat... Die onoplettendheden, die mogen er wel uit als hij echt een hele stabiele factor wil gaan worden op lange termijn.
Ja, dan gaan we naar het laatste punt van deze uitzending. Kan niet ontbreken, de crash tussen Fernando Alonso en Lance Stroll, waarbij Alonso er nog best goed vanaf kwam. Zo. Maar hij vloog door de lucht. Uiteindelijk, achteraf zei Alonso, ja, ik zie het maar als race-incident. Dan denk ik meteen, je wil de band voor 2023 goed houden. Want ja, je wil niet nu al het gezeik hebben. Lance Stroll bestraft. Hij gaat 3 plekken naar achteren in Mexico. Hoe kijk jij naar deze crash?
Ja, nou ja, ik had over een stabiele factor. Ik denk dat Lance Stroll nooit echt een hele stabiele factor wordt.
Al was hij heel goed, hè, dit weekend.
Nee, dat klopt. Maar hij heeft ook vaak van dit soort fratsen natuurlijk nog. En dit is gewoon qua racecraft niet snugger. Weet je, op zo'n laat moment, dat is gewoon heel simpel. Eigenlijk ook not done, gewoon een ongeschreven wet. Maar hij kijkt in je spiegel en denkt, oh shit, hij gaat naar links. Nou, dan ga ik ook maar naar links. Maar dat is veel te laat en dat kan met die snelheden. En als het zo in een split second gebeurt, kan je dat gewoon niet flikken. Dus dat was wel ver over de grens. En ook een grens waar Alonso normaal echt volledig was losgegaan over de boordradio. Dat weet ik 110% zeker. Maar jij hebt gelijk. Hij dacht nu natuurlijk, hey, verrek. Hij zit volgend jaar naast mij. Zijn vader is de baas en die gaat mij een extreem vorstelijk salaris overmaken. Nou, dan hou ik het op de boordradio maar gewoon bij that was a late move. Al was dat niet de mooiste boordradio, want die was van Stroll zelf. Die zei, guys, I crashed. Nou, dat was wel redelijk een statement. Maar nee, ja, weet je, dat was geen snuggere actie. En uiteindelijk, godzijdank dat het voor Alonso zo afloopt. Want ja, je bent gewoon passagier van je eigen auto en dan kan er werkelijk alles gebeuren. Dus laten we daar nog maar blij mee zijn, denk ik.
Ja, voor hetzelfde geld zou die Mark Webber doen in Valencia.
Nee, maar ja, daarom.
Ja, dan vlieg je over de kop door de lucht en weet jij hoe het afloopt.
Ja.
Maar goed, nou, gelukkig is dat goed afgelopen. Ronald, dankjewel dit weekend voor al je analyses. Volgende week is de Grand Prix van Mexico, dus we hoeven maar een paar dagen te wachten. Donderdag zijn we met een nieuwe F1-update. Natuurlijk komt er deze week ook nog een interview van Leonie met een expert, waarin ze gaat terugblikken op de wedstrijd in Amerika. Dank voor het volgen van de video's dit weekend en graag tot volgende week.